De stof voor onze overdenking vindt u het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 59. En ik wil het verband samenvatten in het negende vers, Jesaja 59, vers 9. Daar spreekt het woord des Heren al dus, daarom is het recht verre van ons. En de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op het licht, maar zie, er is duisternis. Op een grote glans, maar wij wandelen in donkerheden. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de belijdenis van de zonde. Vorige week hebben we gehoord dat de zonden een scheiding maken tussen de Here en tussen onze ziel. Want de schuld is aan onze kant. Er blijft dan eigenlijk ook geen ene uitweg over dan of door Gods genade schuldenaar worden of overgegeven aan het oordeel der verharding om onszelf tot een uiterste toe te handhaven. Een andere mogelijkheid is er niet. Vandaar hebben wij vorige week gehoord dat de prediking van Gods woord zo'n scherpsnijdend zwaard is. Het laat eigenlijk geen tussenruimte over voor de mens om zich bezig te houden en te spreken in bepaalde termen van zijn diepe val, terwijl hij meent dat hij op het heden zich verbergen kan achter Gods soevereiniteit of achter zijn diepe val en bondbreuk in Adam, omdat hij niet wil weten, hij wil niet kennen de ongerechtigheid als schuld. En dan zie je dat de Heere vaak in zijn werking door zijn Heilige Geest ons ook bepaalt bij de dadelijke zonde en de straf. Dat wij ook weten, leren onze ongerechtigheden. En ik haast mij om te zeggen dat ook daarin wel sprake is van een ten dele. Een ten dele. Ik tracht het altijd zo te formuleren in die zin, zoveel als nodig is om ons werkelijk te doordringen van de verlorenheid van onze zaken en van ons leven. En om tot het waarachtig besef te komen dat er maar één is die ons helpen kan, die zelf die weg heeft uitgedacht. Want dat kennen van de ongerechtigheid en dat herkennen van onze zonden, waar de Heere toe heeft opgeroepen, alleenlijk ken uw ongerechtigheid. Dat is in een diepste zin, is dat alleen maar vrucht van Gods genade. Van de middelaarsbediening van de Heere Jezus Christus, daar is het vrucht van. Dat moeten wij blijven bedenken, altijd weer. Want de genade, zeggen we wel eens, en het wordt meerdere malen door meerdere mensen betuigd, is onconditioneel. Pelagius leerde dat er condities waren, en de Romeinse kerk tot op de dag vandaag die leert een conditionele genade. Wij moeten dit, wij moeten dat, en dan zal God wel zus of zo. Wij geloven dat de genade onconditioneel is, maar je moet dat natuurlijk wel in de rechte zin opvatten. Want je zult met mij eens zijn, als ik geen zonde heb, heb ik ook geen enkel belang of baat of troost bij de prediking van de vergeving der zonden. En daarom, ik weet wel, er wordt wel eens gezegd, ja, maar kijk eens, dat hebben wij niet, dat hebben wij ook niet. Daar ben ik zo van overtuigd dat wij dat niet hebben. Dat alles in ons zich verzet om wat men met een ouderwets noemt, om de schuld te mijnen. Daar verzet zich alles tegen. Want ja, het is makkelijk gezegd in een algemene zin. He, dat wij allemaal vol stinkende gebreken zitten, enzovoorts. Maar, als we nou ons eigen boekjes open doen, hoeveel heb ik er dan werkelijk zelf persoonlijk voor God van die stinkende gebreken? Hoeveel heb ik er dan? Kijk, en wanneer dat in de ziel komt, dan schrik je dat. O God, leer mij het zelf. Dan ga je pas waarachtig geloven dat het een genadegave is. Ook om schuldenaar te zijn en om je zonde te kennen. Want dan voel je op een moment dat je zegt, ja, ieder dwaas zal de schuld verbloemen. En iedereen en wij zeggen ook nog wel, we zitten vol met gebreken. Maar als er een afvragen komt, nou wat is het dan? Wat scheelt er dan aan? Dan is die zo goed. En dan bedoelt hij alles zo goed. En hij zegt alles zo goed. En hij leeft ergens nog zo goed ook, want die dingen waar hij dan een klein beetje zich aan te buiten gaat, ach, dat zijn toch de zwakheden van het menselijk leven. Maar dat kun je toch niet vergelijken met die gebreken en die zonden van andere mensen. Je zou zeggen, moet je nou zoiets nog zeggen in een christelijke kerk? Nou, ik neem aan, als het tegen mij gezegd moet worden, van Gods wegen, waarom dan niet tegen jullie? Ik praat uit de praktijk van het leven. Dat je zo duidelijk, ja, dat je zegt, al weet je nou, ik heb schuld. Dat weet je. Ergens geloof ik dat we dat allemaal van onze kindse dagen af weten. Als we in de waarheid onderwezen worden, dan weet je dat gewoon. He, dat je met je goede werken niet meer in de hemel kunt komen. En dat je vol met zonde zit. En als je een keer op de rand van de dood ligt, dan voel je dat in een flits ook. Dat je zegt, ja, ik kan voor God niet bestaan. En dan grijpt de angst ons aan. Maar, kijk, je voelt wel aan, dat is heel iets anders dan schuldenaar zijn. En dus de droeve werkelijkheid van onze geestelijke dood en van onze diepe val, dat je dat in je leven leert, dat je zegt, ja, nou weet ik wel op grond van Gods woord en wat ik altijd gehoord heb en nog een klein beetje misschien op de praktijk van het leven ook, hè, dat mijn schuld reikt tot aan de hemel toe. En ik kan geen ene minuut nog, kan ik nou werkelijk schuldenaar voor God zijn. Om nou eens werkelijk in die oprechte verbreking en verootmoediging en verbrijzeling des harten, die de Heere aangenaam zijn, waar hij wil wonen, wat zijn welgevallige offeranden zijn, om daar nou in te komen. Ik kan het niet. Ik zou nog verder willen gaan. De kleinste zonde kun je niet laten. Nou bedoel ik kleinste zoals mensen erover spreken dan, hè. Zware zonde. Voor God is alles wat zonde is, is zonde. Maar wat wij willen zeggen, nou ja, dat is een zwak van die man, of dat is een zwak van die jongen, of weet je wel, zoiets. Dat, nou ja, het valt overigens nogal mee. Maar dat kleine dingetje kunnen we niet laten. Dan zeg je 100 keer tegen je eigen, ja, maar je komt toch beter zussen. Je kan die niet laten. Hij kan geen ene knoop losmaken. O, als je daaraan denken mag soms, hè, en ook voor je eigen bewustzijn wordt bijgebracht, dan zie je hoe totaal onmogelijk dat het is voor een mens om met God te beginnen. Ze zeggen wel eens, ben je niet bang dat je zelf begonnen bent? Ik niet. Nooit geweest dat ik zelf begonnen ben. Want ik heb geen zin om ergens aan te beginnen. Ik heb geen lust om met God te beginnen. Dat is de verschrikkelijkheid van mijn geestelijke dood. Ik kan me er niet voor interesseren. Een heiden misschien nog wel, maar ik niet. Zo radicaal losgesneden van die bronfontein van het leven. Ja, ja, je vraagt je wel eens af, hoe zou dat nou liggen bij de christenen in het algemeen? Zou dat nou nog geloofd worden? En bij de prediker, ook in het algemeen, en persoon, zou dat nog geloofd worden? Hoe kijkt men er tegenaan? Waar komt men uit op? Heb ik zelf ontdekt dat het zo allerdroevigst met mij is? Dat ik eigenlijk de dood verdiend heb, hè, maar ik slaap rustig door. En ik eet rustig door. Ik kan geen traan laten. Ik kan niet kruipen. Ik kan niks. Dat is nou de werkelijkheid van ons leven. Vandaar dat je wel degelijk aanvoelt dat dat berouw en dat kennen van de ongerechtigheid en dat erkennen van onze schuld, dat dat een genadegaaf is. Maar het is ook ergens, geen grond, maar in de gewone gang, je zou haar zeggen onmisbare genadegaaf. Want waar die genadegave er niet is, daar gaat ook de prediking van die ene zondedrager, dat lam dat de zonde der wereld wegdraagt, gaat aan ons voorbij. Het zegt ons niet zoveel. Het spreekt ons aan misschien door de edelheid van zijn gedachten, het edele van zijn gedachten en zijn edele natuur, die alle navolging waardig is, hè, zo zelfverloochenend. Maar als offer, als lam dat geslacht wordt, spreekt het mij niet aan. Er is een hele ontwikkeling in de theologie, dat weet je, de Heer Jezus als plaats bekleden, dat verdwijnt in vele kringen naar de achtergrond. En de Heer Jezus als de Messias, de nieuwe leider van allerlei bewegingen en van het herstel van het recht hier op aarde, dat komt steeds meer op de voorgrond. Maar de borgtocht gaat steeds meer naar de achtergrond, is ook in de Roomse kerk zo. Alleen bij de Roomse kerk gaat het iets anders. Daar heb je de Mariologie die steeds grotere vormen heeft aangenomen. Maria heilig verklaring, Maria onbevlekte ontvangenis, Maria ten hemel opneming en Maria koningin des hemels en Maria medemiddelares. En die ontwikkeling die moet ook noodwendig uitlopen daarop dat Christus, de Heer Jezus Christus, in zulke theologie steeds meer als rechter en beoordelaar wordt voorgesteld en Maria als de middelares, hè, die bij haar zoon, de rechter, voor ons bidt. Nou, bij ons gaat het weer op een iets andere wijze. We hebben dan geen Maria-dogma's en zo. Maar we hebben weer van die andere dogma's dat de Heere Jezus, de Messias, dat is in deze eeuw ontzettend sterk, komt dat naar voren, die ons zegt wat we doen moeten. En als wij dat maar doen, dan hoeven we er niet aan te twijfelen of de Heere zal zijn gunst wel weer geven. Maar we moeten niet rekenen dat God goed op ons wordt, als wij niet eerst hier orde op zaken stellen op de wereld en in de kerken. He, en in het maatschappelijke leven. Precies andersom als dat de werkelijkheid is. Want de werkelijkheid is zo, het kan nooit goed komen. Ook niet in alle verhoudingen en structuren hier op aarde, als het niet goed is tussen de Heer en onze ziel. Maar dan zie je weer dat oude eigene van de mens, wij draaien net om. Het moet eerst goed worden hier. Want we zijn zo ondeugend en zo ver van pad af, we hebben zo weinig de eenheid beoefend. En de Heer Jezus wil het zo graag dat we allemaal één zijn. Als we dat nou eerst eens voor elkaar hebben en al die andere dingen, dan zal de Heer ons wel weer zegenen. Kijk, Een orthodox christen die haalt daar met een zekere minachting zijn neus voor op. Nou, dat is ook allemaal niks. Maar hij heeft geen erg dat diezelfde denklijn ook verankerd en geweven ligt in zijn ziel. Het komt er, het gaat iets anders, maar hij zit ook vol met voorwaarden. Hij moet dit en hij moet zus en hij moet zo. En daartegenover zeggen wij, nee, de genade is onconditioneel. Want God alleen kan mij maar schuldenaar maken. Ik kan het niet. Dat is mijn schuld. Blijft schuld. Zonde is schuld. En onboetvaardigheid en hardheid is ook schuld. Ik heb mijzelf zo gemaakt. Maar, al is het volledig mijn schuld, dat wij dus onszelf zo van God hebben afgekeerd. Ik kan er niet met mijn eigen schuld, zal ik maar zeggen, het is een enige woordwisseling, hè. Door mijn eigen schuld kan ik er niet uitkomen. Door mijn eigen toedoen. Ik heb er wel, heb ik mezelf in de ellende gebracht. Maar ik kan me er niet uitbrengen. Dat moeten we blijven bedenken. Daarom, zondekennis is geen voorwaarde, maar vrucht van Gods genade, de rechte zondekennis. Maar het is in ons leven wel noodzakelijk. Want anders kijken wij op een iets andere manier, maar precies eender zoals de moderne en 20e-eeuwse theologie, kijken wij op die manier tegen de Heere Jezus aan. Precies hetzelfde. De Heere Jezus waar we nog wat van kunnen leren. En de Heere Jezus die nieuwe impulsen geeft aan ons maatschappelijk leven, aan ons kerkelijk leven enzovoorts. En die waarvan we hopen dat die ons om zijn bloed al onze tekortkomingen en onze misstapjes zal vergeven. Want dat mogen we toch weten, dat hij toch gekomen is, hè, voor de zonde. Voel je? Maar voel je nou tegelijk ook, dat is iets heel anders. En dan wil ik dat niet uitleggen en uitwerken op de manier van de gevoeligheid en de gemoedelijkheid, helemaal niet. Maar dat het iets anders is dan het, als het waarachtig geloof dat ik tot in de structuur van mijn leven, helemaal zoals ik ben, een zondaar ben. Dat ik alleen maar zacht gemaakt kan worden door de openbaring van die dierbare borg en middelaar. Want ook de wet, die ontdekkende prediking, die aanwijzing op zichzelf, wanneer er niet de trekkende liefde van God bij is, dan maakt dat me ook nog niet zacht, maar dan maakt het me nog harder tegenin, of wanhopig, of wat dan ook. Ja, ik heb helemaal buiten die kennis, zal ik maar zeggen, heeft de mens ook allerminst enig belang in de offeranden van de Heer Jezus Christus. Nou heeft de man dat gezegd, het zijn onze zonden, dus je hoeft niet te kaken over, ja, we zijn zo driedubbel doodgevallen. Dat is allemaal waar, dat is allemaal waar. Maar vandaag heb je de Heer tegen de Heer zwaar gezondigd. Ja, daar kunnen wij toch niks, daar kunnen wij alles aan doen. Dat hebben wij gedaan. Dat hebben we gedaan. Of hebben wij dat niet gedaan? En hoe grijpt de Heer hierin in het leven van mensenkinderen? Er zijn in die tijd ook ongetwijfeld Godvrezenden geweest. Maar er zijn ook goddelozen geweest. Sommigen daarvan zullen tot erkentenis komen van de schuld. Anderen zullen zich daartegen in verzetten en overgegeven zijn aan het oordeel der verharding. Dus ik kort een gedeelte van dit hoofdstuk doornemen, zomaar kort, omdat er één gedachte uitspreekt. Dan zegt de Heer, hun zeggen, ja, de Heer hoort ons niet, hè. En de Heer ziet ons niet, hè. En wat doet de Heer nou, hè? De Heer heeft toch beloofd dat hij ons als volk van Abraham zou beveiligen, dat hij ons zou redden en dat de Heer ons dit zou geven en dat. En we vasten nog wel zoveel keer en we doen dit, we nemen onze plichten waar en al die dingen meer. Zegt de Heer, nee, Nee, zo moet je niet praten. Kom liever tot de ontdekking dat je handen met bloed bevlekt zijn en uw vingers met ongerechtigheid. Je lippen spreken valsheid en uw tong dicht onrecht. Dat waren concrete zonden. Dat waren geen zinnebeeldige zonden. Dat waren geen geestelijke dingen. Dit waren concrete zonden. In de dagen waarover Jesaja hier schrijft, waren dat concrete zonden. Uw handen met bloed bevlekt, uw vingeren met ongerechtigheid, dat duidt inderdaad aan dat ze zich te buiten gingen. In de sfeer zoals Agab zich te buiten ging aan Naboth. En dat hij hem ter dood liet brengen. En dat zij zich ook zo te buiten gaan in het uit de weg ruimen wat niet uit de weg wil. Al gaat het dan met een tint van vroomheid eroverheen. Vandaar dat die vingeren en die handen die zich zo uitstrekken, zoals de Jood wel deed naar de hemel, ik heb mijn handen naar de ogen, dat de Heere wil zeggen, je moet niet denken dat het zo gaat. Je moet niet denken dat je eigen ongerechtigheid door kan blijven duwen. In het verdrukken van de ellendige en het vermoorden van de onschuldige en dan tegelijk vroom doen. Dat is niks, zegt de Heere. Hoe durf je dan nog te zeggen? Houd dan alsjeblieft, ik zeg nu even mijn woorden hoor, houd dan alsjeblieft op met iedere vorm van godsdienst en leef je eigen dan uit. Maar misbruik dan niet de naam van de God van Israëls en om dan nog een beroep te doen, waarom hoort de Heer nou niet wat we voor hem doen? Houd daar dan mee op, want dat is wel zo afschuwelijk. Je bent vals, zegt de Heer, in je lippen en je lippen... spreken aan je tong dicht of spreekt of stelt onrecht samen. En er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Ook concrete dingen. Ook de concrete dingen worden hier bedoeld en veel verder ook. Het gebod is zeer wijd. Maar wij bepalen ons even tot de dagelijke zonden haar straf. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept. Niemand die voor die ellendige verdrukt wordt. Want die nog voor het recht uitkomt, dat is ook uitgekomen in het woord. Voor die is geen leven. Die wordt uitgebuit. Die wordt doodgedrukt. Die nog heel voorzichtig probeert te protesteren. Nee, die gaat eraan. Daarom is er niemand die voor de gerechtigheid roept. Ook voor die gerechtigheid van mens tegenover mens en als volk tegenover de Heere, wat betamelijk is. En niemand die voor de waarheid die er zich voorover heeft in het gericht. Ze vertrouwen op nietswaardigheid, op ijdelheid en ze spreken leugen. Met moeite zijn ze zwanger, ze baren ongerechtigheid. Kijk, dat is het ijdele beeld van de mens. De mens die met die kan zo vroom voor de dag. Hij kromt zijn hoofd, hebben we gehoord uit het vorige hoofdstuk, als een biezen. Zo kun je een mens horen praten. Hij heeft heel de nacht zus liggen worstelen. Hij heeft zo liggen worstelen. En dit en dat en noem maar op. En hij is er zo vervuld mee. En dan komt die hoge God van hemel en van aarde en die zegt wel nee. Zo is het helemaal niet. Het is niet het kinderke wat de vrome mensen zo zeggen dat opsprong in je schoot. Maar het zijn je ongerechtigheden, je moeite. Daar ben je van vervuld. Daar ben je zwanger van. En wat er uit de voorschijn komt is enkel ongerechtigheid. En je voelt wel aan als de Heere Jacob op zijn overtredingen wijst. En is er op zo'n ongerechtigheid dat je zegt, de fladden vliegen er aan alle kanten af, hè. Kunnen wij niet doen hoor. Men bij mens mag wel eens nastamelen, het is aan de orde van behandeling, maar ik heb wel eens gedacht, je moet er erg voorzichtig mee wezen. De waarheid mag gezegd worden, ja, dat zegt iedereen, maar oh wee. En trouwens, wij kunnen het hart ook niet doorgronden, dus daarom moeten wij ook voorzichtig wezen. We kunnen het hart niet doorgronden. Ik heb wel eens de verkeerde neiging, ik noem het maar een verkeerde neiging hoor, even. Dat meen ik omdat je zegt, ja wie zijt gij, o mens, die andere oordeelt? maar dat je wel eens op een punt bent bij zo'n godsdienstig mens, die als je Karen een beetje kent, hè, en dat er zo melig gepraat wordt, oh, hij is zo vervuld met dit en hij was zo opgebonden in dat en zo, dat hij wel eens de neiging had te zeggen, schijt er alsjeblieft uit, je hebt zeker te veel gegeten of zo, het zit je zeker niet lekker, zo op die manier, begrijp je? Omdat je innerlijk, dat je er iets van voelt op zo'n moment, dat je zegt, ja, wat is dat allemaal? Een mens maakt zich en kromt zich en buigt zich en in het oordeel van een rechtvaardig God is allemaal ongerechtigheid. Maar ja, als God dat zegt, dan is er een mogelijkheid of dat de mens verhardt of dat hij gaat buigen. En dat hij om zijn eigen eens een keer op een goede manier lacht, zijn eigen in zijn betrekkelijkheid ziet. En ook eens een keer een steek naar binnen krijgt en zegt, wat ben ik toch een draak en een monster voor het aangezicht van de levende God. Wat ben ik toch een stik onbekeerd mens eigenlijk, ik. Kijk, en dan heeft het zijn nuttigheid, maar anders. Oh, mensen, anders. Als je ooit ruzie wil maken, dan moet je er zo aan gaan staan. Er kan niemand tegen. En dan moet je niet zeggen, ik wel. Nee, dat kan niemand tegen. Dat kan God alleen maar maken. Begrijp je? In de prediking, nou ja, goed, dat ligt wat anders, zou ik haast zeggen. He? Dan staan we met elkaar in het midden der gemeente. Begrijp je? Dat is ergens, als God erin spreekt, ook persoonlijk. Maar je kunt niet van mij zeggen, nou dat zegt hij nou per se tegen mij, of dat zegt hij tegen hem. Dat kun je niet zeggen. Want zo ligt het ook niet. Maar als je dat nou eens even dat ambtelijke wet denkt, dan moet je niet denken in de praktijk van het leven, dat kan wel leiden en dat kan ik wel zeggen, want dat kan niet leiden. Nee hoor, vaak niet. Alleen als de Heer erin mee is, dan kan het wel eens leiden. Wel eens. Maar ik heb voor mijn eigen ook geleerd dat kan ook nog overdreven zijn. Als ik, wat heb ik wel eens gezegd, dat ik wel eens dacht, nou die man is zo zwaar beledigd enzovoort, maar die is nog nooit geen zonde voor God geweest, want anders dan moet ik toch ook weer een klein beetje iets van terugnemen in die zin, dat ik zeg, ja, vergis jij er niet, verbeel jij er niet, want niemand kan de waarheid verdragen, tenzij dat God hem bekend maakt in de rechte zin. Dan zegt die Heere, zoals in het hoofdstuk staat, wij kennen onze ongerechtigheden en onze overtredingen zijn bij ons, in plaats van die. Dan kan het, anders niet. Daarom, wees maar een klein beetje voorzichtig. Je kan met een paar woorden, hoe recht en hoe goed ook, de hele zaak op zijn kop zetten soms. En dat je zegt, nou ja, maar het is toch de waarheid? Ja, ja. Wij moeten rekening mee houden dat wij de waarheid niet kunnen verdragen. Jij ook niet, en ik ook niet. Maar dat God alleen ons kan overtuigen door zijn lieve geest van zonde, gerechtigheid en orde. En dat niet één keer, maar ook bij de voortduur. Want de mens groeit, groeit, groeit omhoog. Altijd. Ze broeden basiliscus eieren uit, een soort gifslang. He, bah. Schijnt toch uit. Ja. Ja, terwijl die met de godvruchtige avond nog hangen voor zijn neus zit, bij wijze van spreken. Ja. Zo slecht is die nou. Dat hij nog een vertoon ook, en terwijl een traan over zijn gezicht lopen. Hoef je niet vreemd te kijken als je nou eens in het hart zou kunnen kijken, zoals God er tegenaan kijkt, dat je zegt, he, bah, wat een misselijke schelm is dat, hè. Kan die nog niet laten om dit of dat te denken, terwijl die daar zo heilig bezig is. Ontdekking, ja, ontdekking, veel gebruikt woord. Een veel gebruikt woord. Maar hoeren en tollenaren zullen voorgaan in het koninkrijk Gods. Want er is ook niet zoveel ontdekking. Het woord wel, dat wordt zat gebruikt. Het woord wordt zat gebruikt. Maar de mensen die het meest gebruiken, dat zou wel eens kunnen wezen. Als je ook dat nou eens ter discussie zou stellen. Zeggen, joh, hou alsjeblieft nou eens op met je ontdekking. en met die ontdekking. Dan zou het wel eens kunnen wezen dat het zou blijken dat de ontdekking toch ook weer niet diep zat. Want de vuist zou erbij komen, ja, maar het zou toch geleerd moeten worden. En de mens zou toch ontdekt en dit en dat. Dan voel je gewoon in je ziel, hè, als het ware, dat je zegt, ja, al die rechtzinnige praat is gewoon een verberging van een onontdekt hart. Want de toon en de waardigheid waarin wij opkomen, en voor de leer en voor onze kerk en voor dit en dat, die verraadt al dat we helemaal niet zitten in die hoek waar Daniël zat. Heren, bij ons is de beschaamdheid des aangezichts. Bij ons is het overtreden. En bij u alleen is de barmhartigheid. Dat is Gods werk alleen. Nou ja, je moet dat niet als al te moedeloos opvatten. Ik voel het wel eens als moedeloos aan. Dat wel hoor. Maar dat wil ik niet op jullie overbrengen. Maar ik word er wel eens moedeloos van mijn eigen dan. Moedeloos, dat zegt, oh, het is nooit, nooit, nooit goed. En dan kun je wel zeggen, ja, het is nooit wat geweest. Het is nog niks. Het zal nooit wat worden ook. Ja, aardig, hè? Mooi is dat. Maar de beoefening daarvan, oh, dat is zo'n treurige, moedeloze geschiedenis. Waarbij die steeds achteruit gedrongen wordt, want ik zeg het wel, maar ik wil dat toch niet. Ik wil het toch niet. Ik wil wel als een tollenaartje beginnen, maar om nou als een tollenaartje aan het einde zo door te sukkelen van, hè, met bij ogenblikken de verzuchting, o God, wees mij zondaar genadig. Nou, dat vind ik toch maar een armzalig bossie eigenlijk, hoor. Als dat nou alles is, verder, wat heb je dan? En dat God toch in de levens van zijn kinderen, in de kerk, in de gemeente, ik hoop bij ons allemaal, gewoon doordringt op die werkelijkheid. En daarop aanhoudt en zegt, ja, en anders zal het niet gaan dan zo. Maar ik bedoel, wij moeten niet net doen of dat wij dat allemaal zo mooi en zo aangenaam en zo kostelijk vinden. Want het is niet zo kostelijk. Het is niet zo kostelijk, het is niet zo aardig. Het is allemaal even naar. En daarom, ja. Tja. Godsdienst, ik kan begrijpen dat, ja, dat sommige mensen het zo voorstellen, ja, nou, zo jaloers erop te worden, maar hè, dat kan je natuurlijk uitwendig wel eens zeggen. Van de eerste christengemeente zeiden ze, zie hoe lief ze elkander hebben. En er mag wat van uitgaan. Hè, dat mag ook wel eens benadrukt worden. Dat anderen uw goede werken ziende voor Christus gewonnen mogen worden, lees je ergens. Hm? Als het om de binnenkant gaat, dan zeg ik, oh ja, weet wel. Er is waarachtige blijdschap, er is waarachtige vreugde. En er is dit en dat, maar, wat maar. Met ons is niks gedaan. Met ons is niks gedaan. En dat moeten we bedenken. Dat kan ons eigen erbij, zo gauw. Alsof ik zo'n vrolijke man ben, hè? Zo optimistisch en zo gelovig en zo in de heiligmaking enzovoorts, weet je wel. Dan zeul ik met mijn eigen, ja. Ja, ik mag toch wel dit zeggen. Ik mag toch wel dat zeggen. Zo praten de mensen. Nou, tegen zulke mensen zou ik zeggen, ik begrijp het niet. Want het christelijk geloof, dat is wel zo'n akelig iets eigenlijk. En een christen te zijn, dat is wel zo'n nare bedoeling ergens, man. Want je wordt, je wordt per dag soms narder en akeliger. Ja, ja, zegt de zalfpot, maar zo is het ook niet altijd, hè. Je hebt toch wel eens goede ogenblikjes. Nou, ik weet het allemaal niet, hoor. Ik weet het allemaal niet. Dat vergeet ik wel weer. Daar kan ik niet bij leven. Oh ja. En dat is een punt. En dat voel je eigen ziel. En je zegt, heren, leer gij ons nou toch uw wegen. Want wij komen er van ons eigen niet achter. Dat kunnen we niet. En daarom is het ook alleen, dat stel ik nogmaals, alleen maar een gave van het verbond. Als de Heere gaat zeggen, alleenlijk ken uw ongerechtigheid. En je hoort het woord, werkelijk, in je hart. Dan mag je gerust zeggen, Heere, wilt u het maar alsjeblieft zo leren zoals u vindt, dat het nodig is, want ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik ben er niet. Maar wilt u het dan maar zo doen, al ben ik er misschien wel op tegen, heb ik wel eens gezegd. Heb ik wel eens gezegd. Heer, al zal ik zeggen, nee, ik wil zo niet. Wil me er dan toch met mijn haren bijslepen, want ik geloof toch dat uw woord de waarheid is. Dat geloof ik zeker. Maar ik kan er niet in komen. Nou ja, dat is enerzijds, zou je zeggen, misschien een moedeloze zaak. Maar anderzijds zit er ook een troost in. Je zegt, ja, dat de Heer dat nou doet. Dat de Heer dat nou ook doet. Dat er nou ook niks van ons in aanmerking komt. Want als dat wel waar was, dat ons berouw in aanmerking moest komen eer dat God naar ons om zou kijken, nou ja, dan zou het voor mij helemaal al nooit meer kunnen. Misschien dat er berouwhebbende zondaar in ons midden zijn, die zo schuldenaar kunnen zijn, maar dan zou ik zeggen, dan zou voor mij nooit meer wat van terecht kunnen komen. Maar nou is er toch die troost, kijk, als God zegt, ik wil, en ze zullen. Als God zegt, en de dwalende van geest, dan zijn de dwalende van geest, die tot verstand komen. Als God zegt, de murmureerders zullen de lering aannemen, dan zal dat ook gebeuren. Nou ja, je kan boos worden, je kan zeggen, nou dat vind ik maar een helemaal een lijdelijke godsdienst. Maar dan zeg ik wel eens stilletjes in mijn hart, Heere, laat daar dan maar op hopen. Voor de gemeente en voor mijn eigen. Daar maar op hopen hoor. Want ik kan het niet en ik veronderstel dat er meer zijn die het niet kunnen. De lering aannemen en nou werkelijk eens een keer waarachtig geloven dat ze dwalende van geest zijn. En van verstand. En dat geeft wel eens gemak dat je zegt, ja nogmaals, je vindt het misschien doodlijdelijk. Denk ik, Heer, alsjeblieft, och, laat me daar dan maar op hopen. Want dat, dan kan het, maar anders kan het ook niet. Dan kan het ook niet. En dan kan ik nooit zalig meer worden. Niemand. Ze broeden Bas Riske, ze weven spinnenwebben. En Bas, spinnenwebben, dat is als racht zo dun. Maar dat niet alleen. Het is niet alleen zo kapot als je er doorheen gooit met een steen of je gaat er met een stokje door. Maar zo'n spin, ik heb er vaak naar staan te kijken, die is altijd bezig om een ander, die leeft van een ander zijn verlangde leven. Er komt zo'n vlieg aangevlogen en je ziet hem even met die pootjes en die vleugels, maar die spin die is er als een zucht is die erbij en maakt een paar draden voor. Ik was dan te kijken, dan boort hij met een of ander apparaatje een gaatje erin. Soms gelijk dat hij al iets erin spuit, een soort vergif, of boos hij daarna. En dan zuigt hij dat beest leeg. Een walgelijke bedoeling, ja. Het is een interessant gezicht, maar als je er goed over nadenkt, dan zeg ik, daar wordt nou mens bij vergeleken. En nog een mens met een scheef hoofd. En die voetje voor voetje loopt. En die wordt hier voorgesteld als een spin. En die een ander inkapselt en hem leegzuigt. Bah, roofzuchtig beest. Ja, nou zo'n spin, dat is niet zo erg, dat is in de natuur zou je zeggen van beest. Maar de mens die goed gemaakt is, hè, mens, dit is zijn gebod. God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. En om dan die naaste te vangen en om hem bewusteloos te krijgen en om hem leeg te zuigen. Figuurlijk zullen we dan maar denken. Op welk terrein van het leven dan ook. Hè. Ik en de naaste vooruit maar. En als hij nou die eieren eet, dan moet je sterven, want ze zijn vergiftig. En als hij zo'n slangenei in stukken drukt, ja, dan berst er een adder uit. Tjonge, ja. Mooi. Heb je wel eens een ei gezien? Een ei kan wel mooi zijn. Mooi hoor, met spikkeltjes, groene eieren, heb je allerlei soorten. En een mens, oh, een mens zit als een kip op een ei. Zit hij op. En bij de ene is het dit verhaaltje, en bij de andere dit, dat verhaaltje, weet je wel. Oh ja, kostelijk hoor, kostelijk. Maar als hij er nou per ongeluk op gaat zitten, hè, dan berst er een adder uit. Precies wat ik straks al zei, hè. Kijk eens hoe mooi. Een mens tokt erop los. Hij heeft weer een ei. Weer een voortbrengsel. Ja. Vorige week heb ik 2 dagen helemaal niet gegeten, zou je zeggen. Ja, ja, ik test toch bij mezelf. De Heer, ik kan de Heer nooit. De Heer is toch zo waardig, hè? Ook dat we ons is onthouden van spijs en drank, ja. Dat is weer zo'n mooi ei bijvoorbeeld. Nou, dan ga je erop zitten. En dan blijkt dat het enkel eigen belang is. Eigen eer, eigen roem. Er komt een adder uit. Weer zo'n giftige adder. Ja. Daarom moet je altijd vragen. Ook, Heer, maak ons alsjeblieft voorzichtig. Maak ons alsjeblieft ook voorzichtig. Want soms denken we dat we een mooi ei hebben met een mooi kuiken erin. Hè? Maar er komt een ander, een naaste. En die onderzoekt me. En tot mijn grote schande zit er een adder in. Want ik voel het vergif al in me oprijzen. Ja, een mens schijnt wel eens recht te zijn in zijn twistzaak. Maar zijn naaste komt en die onderzoekt hem. Zo schijnt de mens ook wel eens gelijk te hebben met zijn ei. Weet je wel, dat is van mij. En dat, kijk eens, hoe mooi. Het kan heel wat worden. Het is nog wel niet dit of dat, maar hij blijft erop. En dan komt er een naaste. Je zou het wel waar wezen. Wat? Zou het wel waar wezen? Laat me eens even kijken. Nee, pak het een beetje hard beet. En het berst en het vliegt er nog een nare adder uit. Gelijk is heel het sprookje over. Het sprookje is over, ja. Ja, het beste een adder uit. Bah. Nou ja, het is toch wat, hè. Mensen, het is wat. Ik zit er wel eens aan met aandacht naar. Je hebt vrome mensen, minder vrome mensen, godsdienstige mensen, hoop overspannen mensen. Ik bedoel nou niet overspannen in het gewone, want dat is weer wat anders. Maar in het godsdienstige, overspannen mensen. Het gewone leven kun je ook overspannen. Ik bedoel, godsdienstig overspannen. Je kan geen 2 woorden zeggen, het is allemaal eieren. Allemaal dit en dat en zo en zo. Als hij dat toch denkt bij zichzelf, dan zeg ik, oh. Dan denk ik aan dokter Kobrugge. Hij zegt ergens aan het eind van de preek, ons hele leven, zegt hij, dat is een vaste avondgeschiedenis, een toneelvertoning op de heilige straat des hemels voor God en zijn heilige engelen. Toneelvertoning met al zijn verborgen gruwelen. En ergens anders heeft hij het over een groot krankzinnig gesticht. Ja, als je het ziet, als je er iets van mag zien, dan zeg je, wens tegen jezelf, kom en tegen elkaar, kom tot jezelf. Laat de waardigheid. Laat het alles maar los, want we zijn het niet. We zijn maar onwaardige schepselen. Hun weefsels of hun webben deugen niet tot klederen. Ze zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Denken ze dat dan? Ja, dat denkt de mens. Al kan die hier en daar de ongerechtigheid tasten met zijn handen. Dat is zijn ongeluk. Dan denkt hij nog dat hij wel bekleed kan zijn. En denkt hij nog dat hij met zijn godsdienst het wel redden kan. Of met zijn geloof en met dan wat iets meer. Dan beseft hij nog niet dat hij een plaatsbekleder nodig heeft. Een priester die zich tot in de dood geeft voor hem. Zegt hij nog niet. Dan kan hij nog denken, ja, ik heb zo'n aangenaam vestje gehad en ik heb zo aangenaam gesteld geweest. Dan geloof ik toch niet dat dat zomaar iets is, hè. En dan gelooft hij nog niet dat alleen Christus, hij alleen, de gerechtigheid is. Nou, de Heere komt dat te zeggen. Er deugt helemaal niks van. Je kan je niet dekken met je werken. Het zijn allemaal werken der ongerechtigheid. En de maaksel des wrevels is in hun handen. Je bent altijd bezig. Ik teken niet ieder woord uit hoor, maar zo met de hoofdlijnen. Je bent altijd maar bezig met iets verkeerds en iets wrevels. Hun voeten lopen of rennen. Zo zou je het ook kunnen lezen. Of ijlen. Of sneller, hun voeten lopen tot het kwade. Net als zo'n speng in zo'n net, weet je wel. Gelijk is die wakker. Hij hangt doodstil in zijn web. Maar is er wat te halen? Is er wat te doen? Dan is hij gelijk wakker. Dan loopt hij niet op zijn gemak meer. Maar dan vliegt er zomaar heen. Zo is nou ook hier eigenlijk de bedoeling. Hun voeten lopen tot het kwade. Lopen, jongens. In die zin. En ze haasten om onschuldig bloed te vergieten. Ja, dat is nou het volk. Bondsvolk. Moordenaars op de weg naar Sichem. Niet alleen geestelijk, hoor, maar ook geest. Niet alleen geestelijk, maar ook in natuurlijk kwam dat voor, hoor. De straatschenders en noem maar op. En allerlei andere lage dingen. Hun voeten lopen om onschuldig bloed. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Alles is in diepste wezen uit die verdorven springader opkomende. Uit die bedorven fontein. En alle banen en paden waar ze komen op hun banen. Ik zou het zo willen zeggen, of hij naar een fabriek gaat of naar het kantoortje. Of naar meneer die en meneer die, weet je wel. Maar er is één kenmerk. Storing en verbreking. We laten overal, ja, zei die man, hij bedoelde het in de goede zin. Ik heb wel een spoor nagelaten hoor, in de, ik geloof dat hij zei, gereformeerde gemeente. Dat was nogal een lichting geweest. Dat was een verkeerde man hoor, daar gaat het niet om. Wel een spoor nagelaten. Maar hij vergat al de moddersporen die hij nagelaten had. Begrijp je, en dat wordt hier nou verteld. Storingen, verbreking. Ja, maar zo is een mens toch niet altijd? Nou, zoals God hem ziet. God ziet hem, die doorziet hem. God doorziet, als we op onze banen in zijn potje zitten te huilen en heel ernstig zijn, dan doorziet God dat ook nog. En dan zegt de Heer, moet je nou toch kijken. Kijk die nou, dat is een medelijden hebben met zijn eigen. Ja. Ja, want hij valt zijn eigen toch weer zo tegen, ja. Zijn eigen weer zo tegen te vallen. Dat hij nou dit of dat weer gedaan heeft. En hij vordert naar zijn eigen idee nog niet genoeg in de heilige making. Ja. En hij zou zo graag ook eens wat meer willen vertellen. Hè, zoals andere mensen. Kijk, zegt de Heer, daar zit hij. Het is allemaal verstoring en verbreking. Hij heeft weer zo meelij met zijn eigen. Of hij is zo bang dat hij doodgaat. En hij is zo bang dat hij wel ziek zal worden. En noem maar op. Maar de weg van de vrede kennen ze niet. Niet in de zin bij God vandaan. Hè? Om nou van hem alleen te begeren. Dat hij ons leidt, leert en onderricht naar zijn belofte. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En ook zo in het natuurlijke. De weg van de vrede. Met de naaste, onderling, die kennen ze niet. Er is geen recht in hun gangen. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Al wie erop gaat, die kent de vrede niet. Je komt nooit tot een eind. Nogmaals, ik zeg niet dat dat bij alle mensen toen zo was. Deze zeggen, man, ga je nou weer terugtrekken? Ja, nee. Nee. Het gaat er hier even om, dit is een prediking van ontdekking. Een deel van die ongerechtigheden bestond ook uit het verdrukken van de waarlijk ontdekte. Het verachten van diegene die in ootmoedigheid de Heere vreesde. En die hebben dat gewoon geloofd. Die hebben zich er wel bij aangesloten. Al deden ze niet mee met die uitbreking van ongerechtigheid en die vermenging van godsdienst en ongerechtigheid. Maar nou krijg je vers 9. En ik zie persoonlijk dat vers 9 als een, ja, als een pericoop, een schriftgedeelte, waarin gevonden wordt de vrucht van de werking van Gods Heilige Geest. Wij, daarom staat er, is het recht verre van ons. Van ons, zegt Jesaja. Die deed toch niet zo goddeloos. De Jesaja was een godvrezende man. Dat wel. He? En als de Heere Jesaja er bovenuit trekt, dan is hij er bovenuit. Boven alles en ieder. Maar Jesaja zelf, die voelt zich niet verheven boven die andere mensen. Daarom zegt hij wij. Wij, het wordt maar weinig gevonden hoor. Mensen kan zo verachtelijk staan te preken, weet je wel, over het huis van Oranje, over de hoge hakjes en over dit en over dat en nu verschrikkelijk. Het is allemaal even verschrikkelijk. Allemaal gelijk. Je hebt allemaal gelijk. Maar ik denk dat het ontzettend weinig voorkomt. Wij hebben gezondigd. Nu krijg je de erkenning. Daarom is het recht verre van ons. Hoeveel dat er meegedaan hebben, dat weet ik niet. Maar Jesaja gaat ervan uit dat de pijlen van God afgeschoten op dat hoovaardige zondaarshart, dat ze doel zullen treffen. En dat ze vrucht zullen dragen. Want Jesaja gelooft dat de Heere na de verkiezing van zijn genade een overblijfsel ook onder dat volk zal hebben. En daarom is er opeens in die geest van Jesaja door de Heilige Geest een verplaatsing als het ware naar de vrucht van de geest. Hij ziet het als het ware hoe het zijn zal, hoe het gaan zal. Opeens laten de mensen het masker vallen. Opeens houden ze op met waarom hoort God ons toch niet en waarom doet de Heer nou zo, we gaan nou zo lang naar de kerk en we vasten zoveel en we geven zoveel. Waarom hoort de Heer ons nou toch niet? Hij heeft het toch beloofd en de Heer is toch een waarmaker van zijn beloften en noem maar op. Opeens is het afgelopen. Daarom is het recht ver van ons, zeggen ze nu. Nou weten we het. Nou weten we het. We hebben geen lust in de kennis van zijn wegen. We hebben de Heere verre van ons gehouden. De Heere had ook een klein plekje in ons leven, natuurlijk. We vasten wel en we gingen wel naar de kerk, dat wel. Maar we wilden niet erkennen dat we zulke monsters waren voor God. Maar nou zien we het. Met eerbied gesproken, ja, we hoeven niks meer te vragen wat dat betreft. Als er wat te vragen over blijft, dan kan het alleen maar zijn, o God, wees ons genadig. Geef ons gena, o Heere, en red ons tot uw Heer. Maar iets anders is er eigenlijk niet meer. Want dat is opgelost nu. Het heeft de Heer opgelost. De Heer heeft met eerbied gesproken gezegd, mensen, wat ben jullie toch aan tobben? Wat doe je toch dwaas? Je staat maar aan de deur te rammelen van mij, maar ik ben niet veranderd. Ik ben eeuwig dezelfde. Maar je staat er als hoovaardige rechthebbende schepselen, met een handje vol God. Wat moet ik beginnen? Wat moet ik aan jullie doen? Kom eens tot jezelf, rammel dan aan de deur. Maar kom eerst eens tot jezelf. Dat je gezondigd hebt tegen mij, elke dag weer, tegen zulk een goeddoend verbondsgod, die zoveel eeuwen ervoor al zei, ik ben de Heer uw God. Kom eens tot jezelf, besef eens, dat je je eigen zo vloekwaardig gedragen hebt, en daarna gemaakt hebt, dat ik nooit meer naar je zou hoeven te luisteren wat dat betreft. Kijk, daarom is het recht verre van ons. En de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Dat betekent, de gerechtigheid die komt ons niet te hulp. We krijgen geen loon genoeg. We worden niet genoeg uitbetaald. We worden niet van de vijanden gered. Het gaat niet goed genoeg. Ja, daarom, de gerechtigheid die achterhaalt ons niet, die sluit zich niet bij ons aan. Die gaat niet mee om ons de poorten der gerechtigheid binnen te leiden. Helemaal niet. Want die gerechtigheid die kijkt vol afschuw naar die bloedschennende mens. Naar die moordenaars. Naar die onderdrukkers. De gerechtigheid achterhaalt ons niet. Ja, nou zijn we er eigenlijk. Of zijn we er. Nou ja, waar de Heer, waar Gods bedoeling heen ligt. Hè. Niet meer klagen. Niet meer klagen over God. Dat God zo gierig is. Dat de Heer zo'n tiran is. Maar zien dat ik die tiran ben voor God. O, en zo'n hartstochtelijke tiran. Ja. Om in tranen uit te barsten. En dan is het nog niet gezegd. Want het is nog veel erger als dat iemand kan bedenken. Wat we zijn voor God, zulke tirannen. En nou begint dat hier enigszins gestalte te krijgen. Daarom ons, wij wachten op het licht. Ja, we willen graag licht. We willen licht, maar er is geen licht. Er is duisternis. Wij wachten op een wonderbare verlossing, glanzend. Dat we er nou eens helemaal in één klap bovenuit komen en eruit zijn. Maar in plaats daarvan wandelen wij in donkerheid. Dit spreekt de verlichte zondaar nu. Dat is niet meer de taal van die mens die bezig is nabod dood te gooien. Of de taal van de schenders en rovers op de weg van Sichem. Maar dit is de taal van de mens die het woord hoorde in het hart. De weg des vredes kennen ze niet. Je bent een ellendeling. Kijk, en daar komt nou ook de erkentenis. Nou zien we. Nou zien we, we dachten wel dat het nog licht was. Bij ons tenminste, en dat het bij God zo donker was, hè. Dat er zulke laaghangende oordelen als wolken over ons heen hingen. Dat dachten we. En daarom bidden we zo en hielden we ook vaste dagen en boetedagen vanwege de laaghangende oordelen. En zo denken we nog. Maar het is niet in me opgekomen dat ik zo'n lage sujet ben. De hemel is nog net zo helder hoor, en het zonnetje staat er nog. En God is niet veranderd. Maar ik ben zo'n lage zondaar, dat ik wel mag verwachten dat God vandaag of morgen de hele wereld laat vergaan en de sterren naar beneden vallen. Dat ik, kijk, voel je die omwenteling? Hè? Mijn volk zal zich schuldig kennen. Er staat, als mijn volk zich zal schuldig kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Maar dan is dat volk als verbondspartner gevallen. Als verbondspartner hebben ze afgedaan. En dan zegt de Heer, nou blijf ik wel staan bij mijn verbond. En nou blijf ik wel die belovende en die doende God. Maar ja, dan hebben wij eigenlijk afgedaan. Hebben wij het land geen behoudenis aangedaan. Daarom, er zijn natuurlijk, de ene kerk is weer wat ootmoediger dan de andere in zijn openbaring naar buiten. Maar hij staat soms perplex van de hoogmoed. Want als Jesaja nou zegt, dat was dan een van God geleerde en onderwezen man, een evangelist, het Oude Testament. Die zegt zonder meer, wat wij zijn. Hij sluit zich erbij aan. Wij tasten naar de wand, gelijk de blinden die geen ogen, we stoten ons op de middag. We zijn in woeste plaatsen als de doden. We brommen als de beren. We keren doorgaans een klaagzang als de duiven. Dat klinkt nog een beetje somber, dat gekoer, weet je wel. We wachten naar recht, maar er is niet naar heil, maar het is verre van ons, want onze overtredingen zijn vele enzovoort. Hey nou, Jesaja, jij gold er niet voor Jesaja. Wij zouden zeggen, dat geldt toch niet voor die kerk? Nee, als je ze hoort, niet hoor. Want dan zijn wij en ik en die allemaal een soort interpretatie van de enige ware zaligmakende kerk. Begrijp je? Geweldig. Maar voel je nou dat er niks van klopt? Want Jesaja, die was veel geleerder dan de grootste professor van deze tijd. Die heeft meer aanschouwd van het Lam Gods dan de meest bevoorrechte mens in deze tijd. Zo was hij door de geest verlicht. Maar die praat helemaal niet zo. Die zegt niet, ja, ik ben gelukkig nog met een kleine Gideonsbende overgebleven. Dat is de echte kerk en de ware kerk. Nee, wij grijpen mis. We lopen maar een beetje te dolen. Man, hoe kun je toch zeggen, je bent zo verlicht. Nee, wij. Ja, wij en onze Vader tevens. Zie je? Daar zie je nou hoe dat die Jesaja ingebracht wordt door de Heilige Geest in de harten van zondaren, die nu ook werkelijk iets van dat zondaar zijn leren erkennen, die de pretenties laten varen van hun vroomheid en hun godsdienst. Dat is allemaal bedrog. Daarom zie je daarin spreken de ontdekking, het erkennen van het overtreden en van het liegen tegen de Heere, van het wegwijken van God enzovoort. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. Want de gerechtigheid struikelt op de straat. Wie van het boze afwijkt, die stelt zich tot een roof. Dat wil zeggen, die in waarheid de Heere vreest, die wordt in de kortst mogelijke tijd uitgeschakeld. Want dat is een zeurpiet, daar heb je niks aan. Die staat ons in de weg. Mensen, ja, ik stem toe, het waren die bedroevende toestanden, hoor. En ik heb wel eens gedacht, ja, aan de ene kant, als je sommige mensen hoort spreken over de kerk van nu, hè, over al die goddeloosheden, heb ik wel eens gedacht, het kon nog wel eens meevallen. Want er zijn over het algemeen nog een heleboel nette mensen. Dat ze vroeger dat allemaal lassen. Hoe dat het vroeger ook in de kerk van onze vaderen, als je oude notulen leest van kerkraadsvergaderingen, mensen nog aan toe. Die mocht niet aan de avond nakomen, die was op zedelijk gebied fout, en de ander die was weer zoveel keer dronken geweest in de kroeg, en een ander die was wezen kaarten of dansen of hoe dan ook, enzovoort. Dat kom je allemaal tegen, hoor. Het was een ruige tijd. En daar heb ik wel eens gedacht, we hebben nou ook ontzettende erge dingen, maar je hebt nog tienduizenden kerkmensen dat je zegt, ja. Ja. Nog nette mensen. Je zou zeggen, kun je dat dan ook zeggen? Ja, toch wel. Toch wel. Toch wel. Ik weet dat er in die tijd dat Jesaja sprak, godvrezenden waren. Ja? Die niet meededen in die uitgieting. Dat lees je ook bij Ezechiël. Teken aan de voorhoofden der lieden die zuchten. En die werden niet gedood. Maar hier gaat het over de gemeenschappelijke schuld en dat God uit die godsdienstige oplichters nog een volk bijeen wil verzamelen, die zalig gemaakt worden. En dan zeg ik, nou, al heb ik dan je naaste nog nooit zo onderdrukt en met bloed onder zijn tenen vandaan gehaald, of weet ik wat, hè. Daar zit er toch iets in. Want Paulus gebruikt een klein stukje ervan in Romeinen 3. Daar zit er toch iets in dat je toch zegt, ja, ja. Ja, al ben je dan een nette man. En al ben je nog nooit gecensureerd geweest, hè. Hoe zou God er nou over denken? Hoe zou God er nou over denken? Voel je dat het dan toch nuttig is? Ik wil je niet een of andere zonde aanpraten, want je mag de Heer vriendelijk bedanken als de Heer je vasthoudt. Dat is een groot voorrecht. Dan mag je wel jaloers zijn op Job, die godvrezend was en wijkende van het kwaad. Maar je moet niet denken dat je in je eigen waarneming als een net mens, die het er zo goed heeft afgebracht, dat je zo voor God kan bestaan, zalig worden. Want dan moet je toch ingesloten worden bij die wij, waar Jesaja zich ook bij insluiten. Wij zijn die bromberen, wij tasten maar naar de wand, wij zitten maar in het duister, het zijn onze ongerechtigheden. hoef mijn vinger niet meer uit te steken. Wij. Wat is het dan aandoenlijk als er in der waarheid beleden wordt? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heil vooraf gegaan. En laten we dan maar niet terugkijken. En laten we zeggen, ja, wij en onze kinderen tevens. Verzuimende alle trouw en plicht. Vergrammend God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Ja, dat bloeit dan ook alleen maar door de werking van die dierbare geest. Nou hoop ik, ja, je hoeft niet iets te maken. Maar ik hoop dat we toch door de Heilige Geest, u en ik, dat we ontdekt mogen worden. Ontdekt. In de goede zin van het woord. Dan praten we niet zoveel meer van ontdekking. Dan ga je steeds, ja, het is niet altijd even leuk, maar soms ga je steeds minder zeggen. Minder. Je wordt er wel eens benauwd van je eigen. Je hoort je eigen praten. Dus je hebt niet meer die grote termen van je zal ontdekt en je zal dit en je zal dat. Helemaal niet. Maar je kijkt er wel voorzichtig naar uit. Bij jezelf en bij elkaar. Geloven we er al iets van? Van de waarheid, de weg des vredes, hebben we niet gekend. En geloven we er al iets van? Hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Ik ben gekomen voor de zieken, die de medicijnmeester van nodig hebben. Nou, dan heeft het altijd zijn nuttigheid, als de Heere zo in zijn woord dat Jacob en dat Israël laat uittekenen, dat je zegt de fladden vliegen er alle kanten af. Want dan doet de Heere dat niet om die mens te bedroeven, maar omdat de Heere ziet met die fladden kun je voor mij niet bestaan. Je hebt een kleed nodig, je hebt mijn lieve zoon nodig. Je hebt zijn gerechtigheid nodig om daarmee bekleed te worden. En dat alleen is genoeg. Amen.